Gemeente, eerst een aantal afkondigingen. Op 8 augustus stierf op de leeftijd van 89 jaar zuster Catharina Anot Koenen, gewoond hebbende aan de balk nummer 18. De rouwdienst wordt gehouden morgen, maandag 13 augustus, in de aula van de Munnikenhof, aanvang 2 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Gisteren was de gelegenheid voor de condoleans, maar ook morgen zal er zeker ruimte zijn om de familie de hand te drukken. We willen straks het werk van de Heere in onze gestorven zuster gedenken. Dan de tweede afkondiging van de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Reinoud Zwart en Sabine Bovenschun. Vrijdag 17 augustus, de kerkelijke bevestiging in ons kerkgebouw vindt plaats om 14:45. En de eerste afkondiging van kerkelijke huwelijksbevestiging van Reindert van Doorn en Corinda van Roekel. Zij hopen te trouwen op woensdag 22 augustus, ook in ons kerkgebouw. En hun trouwdienst begint om 14:30. De schriftlezingen zijn vanmorgen genomen uit Jona 1, Jona 1 en 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan, gemeente? Zoals afgekondigd is onze geliefde zuster Catharina Anot Koenen gestorven en zal de begrafenis morgen plaatsvinden. We willen straks voorbeden doen voor kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die haar dierbaar waren. We gedenken nu het werk van de Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest in het leven van deze godvrezende zuster. Ze had een gelijkmatig karakter en door genade kwam dat ook uit in haar geloofsbeleving. Ze was het ook wel eens kwijt in het gevoel, maar dan ging ze in de oefening van het geloof toch altijd uit naar de vastheid van Gods verbond en woorden in leven en in sterven. Zo heeft ze geleefd, zo is ze gestorven en het zal voor haar een wonder zijn geweest dat ze, toen het geloven overging in aanschouwen, de ogen mocht opslaan op de Heere in de heerlijkheid bij de troon. We willen Gods werk in deze moeder en oma en zuster van onze gemeente gedenken door op verzoek van de kinderen, omdat zij zelf dat zo'n mooi psalm vond, nu te zingen. Psalm 46, vers 1 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid, in gevaar. En daarom zal geen vrees ons doen bezwijken, niet in het leven en ook niet in de dood. Psalm 46, vers 1 en vers 6.
Thank you.
Wij stellen ons nu eerst gelovig onder de tucht en de toezegging van de heilige wet van de Heere, onze God. En aansluitend willen we biddend zingen Psalm 6, vers 1. Straf mij niet ongenadig, maar straf mij zoals een vader doet. Psalm 6, vers 1, het gezongen antwoord op de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heb geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. Twee schriftlezingen. Eerst uit het Oude Testament. Jona, hoofdstuk 1, vers 1 tot 3. De eerste schriftlezing. Jona 1, vers 1 tot 3. Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo, dat is Joppe, en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van de Here. En uit het Nieuwe Testament, een gedeelte uit 2 Timotheus 1, waar Paulus, de apostel der heidenen, zijn werk overdraagt aan Timotheus, die ook een beetje vreesachtig is. Maar Paulus zegt, dat hoef je niet te zijn, broeder, want de Heere heeft ons geen geest van vreesachtigheid gegeven, maar van vrijmoedigheid. 2 Timotheus 1, vers 5 tot 12. 2 Timotheus 1, vers 5 tot 12. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here, en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen en danken voor zijn zegeningen voor deze zondag. En ik gedenk in de eerste plaats aan de familie Anot, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, nu moeder en oma en hoe de relatie ook is geweest in de familie weggenomen is. Dan willen we ook bidden voor zuster van de Berenkamp Vonk, zuster van de Bovenkamp Vonk, aan de Morgenster 2, die verder moet dokteren met haar oog. En Gera Uitenboogaard uit Overberg onderging een kaakoperatie in het ziekenhuis en zij is inmiddels weer thuisgekomen en heeft dankzegging gevraagd. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God van het leven, God van de genade, al voor de grondlegging van de wereld, zegt Paulus tegen Timotheus, en nu geopenbaard in de Heere Jezus Christus en zijn werk, de dood overwonnen, de schuld van Gods volk verzoend, het leven aan het licht gebracht. Deze stralende zondag mag ook weer in dat licht staan, Heere. Als een getuigenis dat u over heel de wereld koning bent en dat u het woord van behoud laat uitgaan tot allen die het maar horen willen. Wij bidden om uw zegen als we als gemeente vergaderd zijn, hier in het kerkgebouw of thuis, of u nabij en goed wilt zijn in de opening van uw woord en in de opening van uw hart. In de bediening van uw geest, die het werk van de Heere Jezus zo heerlijk doet neerdalen in de harten van die u vrezen. Versterk wat gij hebt gewerkt, Heere, en bekeer wie u nog niet kent. We denken aan onze zuster Anot Koenen, gestorven in haar 90ste levensjaar, oud geworden, helder gebleven. We zeggen u daar dank voor. Ook geestelijk helder tot het einde toe. Wat een zegen, Heere, dat zij zo goed mocht spreken van God, ook als ze het dus kwijt was. Dat ze geen kwaad woord van de Heere wilde horen, maar de toevlucht nam tot hem als een levend kind van de Heere. We zeggen u dank haar gekend te hebben. En we zeggen ook dank voor wat ze als moeder is geweest, voor haar kinderen en oma, voor haar kleinkinderen. En ook in het midden van de gemeente en in de dorpsgemeenschap van oude tijden af. Zij heeft verkregen waar ze naar verlangde. Die grote zomer, om het nou met aardse begrippen te zeggen, bij de troon. Heere, wat rijk als u dat verlangen geeft in het hart van uw kind. Om eeuwig u groot te kunnen maken. En om eens ook met een nieuw lichaam de nieuwe aarde te bevolken. We bidden voor de kinderen, voor de kleinkinderen, achterkleinkinderen. En hoe er in de familie ook nog andere leden zijn. We denken aan haar nog enig, nog levende zuster in Zeeland. Heren, voor haar is het ook heel wat. Gedenk ons ook als gemeente, nu wij een biddende moeder in Israël moeten missen. En dat die lege plek ook weer ingenomen zal worden door anderen. Heren, wees ook met de familie als morgen de begrafenis is. En juist ook bij het verdriet om het heen gaan van een geliefde, mag het toch ook geloofsverwachting en vertroosting zijn. Omdat u uw werk afmaakt tot eer van u, tot verwondering van uw volk en tot een getuigenis in deze wereld. Wij bidden voor zuster van de Bovenkamp, van de Morgenster. Nu zij verder moet dokteren met haar oog, geef de dokters inzicht, Heere, om haar te behandelen zodat de gezondheid gezegend wordt. En geef haar ook genade om de bekommernissen waar ze in zit in uw hand te geven en ook in uw hand te laten. We bidden voor onze broeder en zuster in hun omstandigheden. U is alles op het volmaakst bekend. Heere, wilt u ook voorzien in de wensen van hun hart en verblijd ons nog door de zegen in de gezondheid. We zijn dankbaar dat Gera Uitenboogaard goed door de kaakoperatie heen kwam. Ze kan nog niet in de kerk komen vanwege de ingreep, maar wilt u haar thuis ook laten aansterken? Fijn dat ze dankzegging aanvroeg, want u gaat toch ook over alle dingen, ook over een kaakoperatie. Wil haar gedenken, Heren, naar het lichaam, maar ook geestelijk. Wij bidden voor hen die we niet bij namen noemen en toch de voorbeden nodig hebben. Heren, het is u bekend. Wilt u als de getrouwe zielenherder u overbuigen tot hen en laten merken in de oefening van het geloof dat u van hen afweet en hun situatie kent. Als u dan ook herstel geeft, mag er dankbaarheid zijn. Als u soms de doorn in het vlees laat prikken, dan mag er toch verwondering zijn dat u genade geeft, balsem uit de hemelse apotheek, om toch te kunnen leven. Als u zegt, mijn genade is voor u toereikend, dan kunnen wij ermee toe. Geef dat krediet, Heren, aan alle die u vrezen. We bidden voor de jeugd en voor de kinderen, fijn dat ze er zijn. Laat het woord ook mogen komen tot hen. En wil door uw Heilige Geest ons hart openen en ons leven een antenne geven om de geestelijke berichten vanuit de eeuwigheid in de Heere Jezus zo dichtbij gebracht op te vangen, te verstaan, te verwerken, te geloven, te doorleven. Dankbaar zijn we dat anderen weer teruggekomen zijn van vakantie, dat u ze een rust hebt laten genieten van de dagelijkse beslommeringen. Wat fijn om even terug te mogen treden. Wat fijn ook weer om aan het werk te mogen gaan. Als u roept, wil ook bekwamen, Heren. We bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. Ondersteun uw knecht. En maar legt u zelf ook uw woord in zijn hart, maar ook door uw geest in het hart van de hoorders, hier en thuis. En dat het zo mag zijn, dat het een woord van u is, Heren. dat bekeert als wij ons hart nog op slot houden voor u. En dat het genadeleven verdiept waar dat gekend wordt. Zegen ons zo en leid ons verder op uw weg naar uw toekomst. Maar stel ons ook tot een zegen. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden. Alleen om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 68, vers 7 en vers 9. Gelijk een duif door het zilver wit en het goud dat op haar veren zit. Wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten verstrooit, ontving zijn erfdeel edeler schoon. En gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer. Psalm 68, vers 7 en 9. Wij zullen straks na de prediking zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Psalm 72, vers 6 en 7, straks. Zo bijna aan het begin van een nieuw seizoen, gemeente, wil ik een korte serie gaan bepreken uit het boek Jona. Ik denk een preek of 6, 7, tot aan het begin van de adventstijd bij leven en gezondheid. Vanmorgen dus de eerste, Jona 1, en de tekst is ook vers 1 tot 3. En we hebben het al gelezen, maar ik stel u voor om het nog een keer samen te lezen als tekst voor de prediking. Jona 1, vers 1 tot 3. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Bij de jongste restauratie van de Sint-Jan in Den Bosch is als versiering iets toegebracht aan de kerk, aan de kathedraal. Namelijk een jongachtig iemand in de vorm van een engel. Je kunt de vleugeltjes zien aan die jonge man. En die heeft een telefoon in zijn hand. Zo'n iPhone, weet je wel. En die houdt hij bij zijn oor. Apart. Want natuurlijk, die telefoons waren er niet toen die kerk gebouwd werd in de middeleeuwen. En toch zegt het ook iets. De kerk heeft een boodschap ook voor jonge mensen. Die boodschap komt waarschijnlijk niet via je iPhone, je telefoon binnen. Maar toch is het heel mooi dat het zo gedaan is. Het is ook een beetje een glimlach eigenlijk naar de tijd van vandaag. Maar het wil zeggen, ook voor de jeugd van vandaag heeft de kerk een boodschap. Alleen die moet je wel horen. Jonge mensen, heb je je telefoon bij je? Waar is die? Hou hem eens omhoog. Eigenlijk moet je de telefoon in de kerk niet bij je hebben, hè? In ieder geval af hebben staan. Maar waarom zeg ik hou hem eens omhoog? Als een teken dat de boodschap van boven moet komen. En dan gaat het natuurlijk maar niet door zo'n iPhone'tje, maar dan moet het in je hart. Nou, zo'n figuur, zo'n engelfiguur, een engel, die staat er niet voor niks op die kathedraal, want het waren boden van de goede boodschap. Zo'n bode is Jona. En dan moet Jona meemaken dat hij de boodschap van Israël ook moet verkondigen aan de heidenen. Want God is een God van zijn volk, in bijzondere zin. Maar God is ook een God van heel de aarde. En daarom het thema voor deze eerste preek over Jona. Gods levensbericht aan heel de wereld. Gods levensbericht aan heel de wereld. Drie gedachten. We letten eerst op de naam Jona. We letten in de tweede plaats op de naam Nineveh. We letten in de derde plaats op de naam Heere. Gods levensbericht aan heel de wereld. Ten eerste de naam Jona. Ten tweede de naam Nineveh. Ten derde de naam Here. Jona had geen iPhone. Maar Jona kreeg wel telefoon. Dat betekent letterlijk bericht van ver. Want er staat in de tekst, het woord van de Here kwam. Eigenlijk moet er staan geschieden. Zo staat dat ook in de andere Statenvertalingen. Want dat woord geschieden, dat betekent nou dat het bericht uit Gods hart kwam en in Jona's hart viel. Zo'n God, hè, die kun je horen spreken. En dat kun je weten ook als die in je hart komt. Bijzonder, Jona moet op stap. Hij moet apostel der heidenen worden, zoals Paulus tegen Timotheus zegt. Maar dat houdt Jona voor gezien, ben je nou helemaal? Hij weet heel goed dat de telefoon uit de hemel is en dat zijn hart helemaal ingenomen is en moet worden door die oproep. Prachtig, hè? Als je zo ingeschakeld wordt in het werk van de Heere. Dat had de vader van Jona ook altijd graag gewild. Amittai heet die, gekke naam, maar betekent eigenlijk iemand die van de waarheid houdt. Iemand die trouw is met God. En toen die Amittai en zijn vrouw een kind kregen, toen schreven ze op het geboortekaartje Jona, duif. Nou, je zal maar duif heten. Duif, ja. Maar de duif, dat was een sprekend beeld in die tijd, want dat was een gewilde vogel. Die vloog ook in het wild. Prachtig. Leiblauw-bruin. En een rode borst. En als hij zijn vleugels dan uitstrekte, die duif. En de zon scheen erop. Dan was het een prachtig gezicht om die uitgestrekte vleugels van die vogel te zien. En zo werd de duif een beeld voor liefde. Salomo gebruikt het woordje duif voor zijn geliefde. Een koosnaampje. En de Heere gebruikt het beeld van de duif om zijn liefde jegens zijn volk af te beelden. En als Jona dan geboren wordt, dan zegt Amittai, Jona, jij heet duif. Nou, je zal maar duif heten. Ja, maar er staat in 2 Koningen 14 dat de Heere zag dat de ellende in zijn volk bitter was. En dat volk Israël onder de koningen, Achab bijvoorbeeld, geen helper had. En dan komt er een evangeliebode uit de hemel. God wil toch zijn volk niet kwijt. En die Amittai, die vader van Jona, die heeft daarnaar verlangd. Dat God naar zijn volk om zou zien. En Jona is ingeschakeld. Hij heeft gepreekt onder Jerobeam de Tweede. Het volk is wel niet tot bekering gekomen, maar er kwam wel vrede en welvaart in Israël. Wat fijn, hè, als dat de wens is van een vader, Amittai, die van de waarheid hield, dat dan zijn zoon, en hij heeft het meegemaakt, dat Jona ingeschakeld is in de grote dienst van de Heere. Jona als evangeliebode, dat betekent zijn naam. Maar nou moet Jona worden apostel van de heidenen. Maar dat houdt hij voor gezien. Mij niet gezien. Hoe heet jij? Hoe heet u? Wat stond er op je geboortekaartje? Kijk er straks nog maar eens naar. Je ouders hebben misschien ook wel uitgesproken dat ze zo graag wilden dat je niet alleen hun kind zou zijn, maar dat je ook een kind van God zou worden. Mooi, hè? Is het ook gebeurd? Dan ben je eigenlijk, ja, ook zo'n duif, hè? Die duif is eigenlijk een symbool in het Nieuwe Testament van het werk van de Heilige Geest. Dus dat is eigenlijk Gods liefde uitgestort in je hart. Dat is duif. Dan heet je geen duif of duifje als je een meisje bent. Maar mag ik u vragen, mag ik jou vragen, ken je dat nou? Als je gedoopt bent in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Is nou Gods geest op je hart gedaald? zodat je hart verbroken is geworden. Nee, dat komt niet via je iPhone. Want een iPhone, als je dat letterlijk neemt, kan ook, het is Engels voor ik-geluid, kan ook alleen maar je eigen ik bevestigen. Maar iPhone, het Engels van de Heere, dat die ik wil jouw God zijn door de Heilige Geest, dat in je hart legt. Zo is het bij Jona gebeurd. En daarom ging die preken in Israël. Ken je dat nou ook? Kent u dat nou ook? Dat de Heere door zijn geest met het bloed van Christus, Paulus zegt, dat bloed van Christus, dat legt de Heilige Geest in ons hart, u te sterk geworden is. Dan word je verbroken van jezelf. Dan ga je God lief krijgen. Dan ga je in de Heere zien hoe God, hoe groot God is en hoe waard de Heere het is om te dienen. En hoe de Heere jou maar niet probeert allerlei regeltjes en je zo af te snoeren, maar juist in de ruimte te zetten van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wedergeboorte. Gods levensbericht aan alle mensen. Wij zijn ook geen Joden. Tenminste, ik weet niet of we Joodse families in onze gemeente hebben. Wij zijn ook heidenen. En God wil heel de wereld bereiken met dat evangelie van zaligheid in de Heere Jezus Christus. Kwam het ervan? Mag je dan zo Jona heten? Duif? Nee, daar kom je zelf niet op de voorgrond te staan. Maar dan schuil je weg achter het werk van de Heere Jezus Christus. Dat kon Jona natuurlijk nog niet doen, hè? Maar in feite de geest die in zijn hart kwam, die is wel de geest van de Heere Jezus Christus. Gods levensbericht aan heel de wereld. Dat is de naam Jona in de eerste plaats. Nee, de naam Jezus. Dan het tweede. Gods levensbericht gaat dus ook uit naar Nineveh. Ja, het woord van de Heere geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Het staat er heel kort en kernachtig. In het Hebreeuws staat kom. Nou, een dienstknecht weet dan precies meteen wat hij moet doen. Kom. Sta op, maak u op. Nou zeg, naar Nineveh. Nineveh, tegenwoordig Irak. Mosul, heb je misschien wel eens van gehoord. Mosul, nou daar lag dat Nineveh. Dat later de 10 stammen heeft overweldigd en weggevoerd in ballingschap. Dat was dus na de prediking van Jona. Nineveh, symbool van een wereld zonder boodschap aan God. Woonplaats van ongerechtigheid. Iedereen kon er doen wat hij wou. En niemand viel erover. Je mocht gewoon jezelf zijn. En niemand had er kritiek op. En niemand maakte ook de Ninevieten wat. Want het was een sterke stad vol kunstschatten. Met een sterk leger en sterke muren. Je kunt de ruïnes ervan nog zien. En dan moet zo'n duifje als Jona gaan preken in die stad. Nou, je moet er toch niet aan denken. En dan staat er, roep tegen haar, predik tegen haar, maar dat staat er ook heel kort in het Hebreeuws, roep tegen haar. Kijk, als je nou gaat zeggen in die grote stad Amsterdam, wat hebben jullie toch een prachtig paleis op de Dam, en wat zijn jullie toch leuke Amsterdammers, nou ja, dan kom je er wel binnen. Hè? Maar als je nou moet gaan staan op de Dam in Amsterdam en roep tegen haar, de ongerechtigheid van de stad en van de wallen en van het casino en van alle ongerechtigheid dat er maar is en van de harten van de mensen. Dat is als een vuilnisbelt. Nou ja, een vuilnisbelt. Ik heb een vuilnisbelt gezien. Smoky Mountain in de Filipijnen. Nou, je weet niet wat je ziet. Zo al die vuilnis midden in de stad. Al die arme mensen. En hier is het beeld dat die vuilnisbelt van ongerechtigheid, het topje dat reikt in de hemel. En God gaat ook over de heidenen. En de maat is vol. En dan moet Jona als duifje gaan roepen. Nog 40 dagen en dan ga je helemaal ondersteboven. Want Gods maat is vol. Het woord roepen betekent hier prediken tegen, roepen tegen, proclameren tegen mensen die niet willen horen en toch moeten luisteren. Gods claim over alle mensen. En dan moet Jona het terecht midden in hun gezicht zeggen, als jullie zo doorgaan, als je je niet bekeert, dan zal jullie stad na 40 dagen verwoest worden. Nou kijk, als de Heere nou overkomt hè, via de iPhone uit de hemel, ik met een hoofdletter, ik geluid, het geluid van die, als dat in je hart komt hè, en je moet een bepaalde taak gaan vervullen, dan zien Gods knechten er best tegenop. Mozes, die grote Mozes, die zegt ook tegen de Heere, ik ben te jong om te spreken. En Jeremia, die zegt het ook, ach Heere, ik ben nog maar zo jong. Moet ik dat nou gaan doen? Dus je kan ook best van Jona bedenken dat hij er tegenop ziet. Maar als dat woord van de Heere met kracht in je ziel komt, mensen, dan moet je niet van de Heere afvluchten zoals Jona het gaat doen. Maar dan moet je juist naar de Heere toevluchten. Want kijk, het oordeel aan Nineveh aangezegd, dat betekent niet dat God graag de hel vol heeft. Juist niet. Het oordeel aan Nineveh aanzeggen, dat betekent dat God een God van bekering is. Van leven. Van wedergeboorte. Maar Jona houdt het voor gezien. En zo is Jona eigenlijk een voorbeeld van het Israël dat onbekeerlijk is. Israël, dat is het volk van God, maar die denken, wij hebben de hemel al op zak. Ja, je moet de hemel niet op zak hebben. Je moet de hemel in je hart hebben. En daarom zegt de Heere Jezus later in Matthäus 12, dat Ninevieten, Farizeeërs en schriftgeleerden zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Dus Jona in zijn vlucht is eigenlijk ook een symbool voor het Israël dat wegvlucht van de Heere. Ook straks als Nineveh dat volk onderdrukt. Je moet juist als de Heere je te sterk wordt naar de Heere toevluchten. En dan kan ik ontdekt worden aan de vuilnisbelt van mijn zonde. Die rijk tot met een puntje tot in de hemel. De Heere houdt er boek van. En dan kan ik het wel eens in moeten leven. O God, wie zal dan bestaan? Maar als de Heere dat levensbericht geeft, zelfs aan de heidenen, dan is psalm 6 zo'n prachtige psalm. Straf mij niet ongenadig, Heere. Ik heb het eigenlijk verdiend. Maar straf mij nou, Heere, zoals een vader doet. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, dat heeft hij nou gedaan door de dood en de schuld van de dood te leggen op zijn eigen lieve zoon. Wat een God, hè? Wat een God, hè? Maar Jona houdt het voor gezien. Kijk, zijn prediking was in Israël al gezegend. Al kwamen de mensen niet tot bekering, ik zei het al, maar het rijk kwam wel tot rust en vrede onder Jerobeam de Tweede. Maar stel je nou voor dat de prediking in Nineveh gezegend wordt. Wat moet Jona met bekeerde Ninevieten? Dat nooit. Jona predikt liever in de eigen gemeente dan op de markt van de wereld. Dat is ook niet gemakkelijk. Timotheus ziet er ook tegenop, hebben we de indruk. En het feit dat Paulus gevangen zit als hij dat schrijft, vindt Timotheus ook iets om je voor te schamen. Als God nou een God is die je in vrijheid zet. Nee, Timotheus, kijk niet de verkeerde kant op. Als je eerlijk voor Gods woord uitkomt, dan vraagt dat best lijden bij jezelf. Maar ga in die vrijheid staan, in de oefening van het geloof, Timotheus. Dat weet je van kinds af aan. En draag dan maar de verdrukking, maar de vrijheid van de genade van de Heere. Want de Heere die heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, bang wegkruipen, maar van vrijmoedigheid om te staan in de ruimte van de verlossing van de Heere Jezus Christus. Maar Jona kruipt weg. Jona lijkt, ondanks zijn mooie naam, en het was toch een kind van God, op een vader die in eigen gezin wel praat met zijn kinderen over de dingen van de Here. Maar op het werk merk je niet dat die man christen is. Jona lijkt op een gezin dat een sterke scheiding maakt tussen zondag en door de week. Zondag, nou, een heilige dag, nietwaar? En het is ook goed dat je de zondag heiligt. Maar door de week is net of het wereldse mensen zijn. Kijk, die scheiding. En dat kan niet. Scheiding tussen kerk en wereld. Als het woord met kracht in je komt, dan ga je niet in de wereld op. Dat doet Jona ook niet. Maar dan ga je de wereld wijden door je geloofshouding. Het woord kan zo met kracht in je leven komen. Opeens word je verkozen en benoemd tot ouderling. Of tot diaken. Opeens word je gevraagd voor het evangelisatiewerk. Als kind van God. Opeens krijg je zorg voor een jongere. Voor dat gezin. Voor die verstandelijk gehandicapte of beperkte, voor die broeder of die zuster. God wist je te vinden. Mooi, hè? God kan wel van ons af, mensen. Maar als God je weet te vinden, wat was je antwoord daarop? Nee, ik heb veel te druk om ouderling te worden, diaken te zijn. Ik heb toch ook mijn eigen vrije tijd nodig, evangelisatiewerk. Ik ben niet zo van de tongriem gesneden. Nee, neemt u voor mij maar een ander. Kijk, gemeente, daarom zeg ik, het woord van de Heere geschiedde tot Jona. Dat betekent dat het zo met kracht in je hart komt, dat de Heere de mogelijkheid om de opdracht uit te voeren zelf ook schenkt in je leven. En zelfs ook de vrijmoedigheid geeft om te getuigen. Natuurlijk naar de gaven die een ieder heeft gekregen. De Heere wil ons gebruiken als duifjes. Het zijn geen haviken, maar duiven zijn tere vogels, dus die hebben bescherming nodig. En de bescherming is dan in het woord van de Heere. En nooit in jezelf, in de kracht van de genade. En zo, wees zomaar een postduif. Een postduif die dus het bericht van de Heere overbrengt op de plaats waar je staat. In een verloren wereld, in een verloren Amsterdam, in een verloren persoonlijk leven. Ik ga er niet boven staan, ik hoor erbij. Het levensbericht van de levende God van de aarde. Voor Jona, voor Nineveh. En het geheim is dat hij Heere is. Als u de tekst overziet, gemeente, dan moet je kijken bij vers 1. Heere, 5 hoofdletters. En het laatste woord van vers 3. Heere, 5 hoofdletters. Mooi, hè? Daarom zit er evangelie in die tekst. De vlucht van Jona, die is omgeven door de almacht en de trouw van de Heere. En dan dwingt God hem niet, want de Heere heeft een zeer gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. Dat betekent, als je echt in de dienst van de Heere staat, dan doe je het graag. Dan doe je het met overtuiging. Dan doe je het met vrijmoedigheid. Ernstig is het natuurlijk wel. Een deserterende dominee. Ja, want van het aangezicht van de Heere wegvluchten, dat is eigenlijk de dienst van God vaarwel zeggen. Nou, en dan zie je dat vers 3 begint net zoals vers 2. Sta op, hij stond op, daar staat ook kom. Alleen dus wat God tegen hem zegt, gezegd dat in zijn hart, gebruikt Jona nou om net de andere kant op te gaan. En dan gaat het ook, het staat er ook staccato, zou ik haast zeggen. Staccato, dus kort en kernachtig. En Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heer. Hij daalde af naar Joppe en hij vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de vrachtprijs, hij ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis. Er moest heel wat geregeld worden. Hij moest ook naar Joppe gaan. Hij woonde in het Galilea der Heidenen, helemaal in het noorden. Hij moest dus naar de kust gaan. Dus elke keer als hij een beslissing maakt, moet hij zeggen nee tegen de Heer. Nou, en op plaats, als hij dan in dat schip is, daar heeft zijn iPhone toch geen bereik, dan zet hij hem maar af. Ja, hij zet de telefoon af. Hij wil natuurlijk ook geen bericht meer van de Heere hebben, maar hij is er klaar mee. Uit de dienst van de Heere weg. Heere met 5 hoofdletters en Heere met 5 hoofdletters als laatste naam. Ja, u voelt het al aankomen. Wie is er nou getrouw in de dienst van de Heere gebleven? Jezus Christus. Wat een wonder, hè? Dat die God die hier Heere uitdrukkelijk genoemd wordt, voor wegvluchtende zondaren zoals u en ik, mijn broeder en mijn zuster, jongelui, dat hij nou Jona, niet maar een duif, maar Jezus, bekwaamd door de Heilige Geest toen de duif in de doop op Jezus neerdaalde, gezonden is om wegvluchtende mensen van hem terug te brengen naar het hart van God. Wat een wonder, hè? Wat een God, hè? Wat een Christus, hè? Mag u er al amen op zeggen? Is het in je leven gebeurd, jongelui, dat de Heer je te sterk werd? En dat je uit het geloof mocht leren leven en mocht staan in de kracht van de genade van de Heilige Geest? Wat een zegen dat dat kan, dat de Heer dat doet. En dan is natuurlijk de ene mens de andere niet, maar dan schaam je je niet voor het evangelie van de Heere Jezus Christus. Dan ga je dus ook op een bepaalde manier met je iPhone om nou maar eens die sociale media te noemen. Ik zie tegenwoordig op straat, dan zitten ze op de fiets of ze wandelen met de hond of zonder hond. En ze hebben allemaal dat telefoontje bij zich. En het is net of dat hun houding bepaalt. En het is natuurlijk niks op tegen dat je zo'n telefoontje hebt, hè. Maar je levenshouding moet niet bepaald worden door de sociale media, die ook asociale media kunnen zijn. Maar je leven mag bepaald worden door de iPhone van de hemel. En dan bedoel ik iPhone, ik met een hoofdletter, Heere, het geluid van de Heere God, dat in de Heere Jezus Christus in Timotheus hart gezonken is en in al het leven van Gods kinderen. Als dat zo is, mensen, dan is je levenshouding bepaald door het spreken van de Heere, door het werk van de Heere Jezus. En dan word je geleid door de Heilige Geest tot en met, zalig wie dat mag verstaan. En dan ga je dus anders om met de dingen van deze wereld. Dan ga je dus anders om met alles wat je aangereikt wordt. Dan ga je dus ook anders om met wat aangeboden wordt via internet, of via de krant, of via het sportgebeuren in deze tijd. Dan ga je dus anders om met de tijd van vandaag. Dan ga je anders om met je gezondheid, met je liefde, met je leven, met je vrije tijd, met je relatie, met de kerk, met Gods woord. Dat bepaalt heel je leven, de naam Heere. Zalig als we dat mogen verstaan. Timotheus die mag het overnemen en hij is eruit gegaan. Als Paulus stoppen moet, gaat Timotheus door, want het werk van de Heere gaat door. Ook nu. Ook Timotheus is al lang overleden en Jona is al lang bij de Heere. Maar de naam Heere, ik las van de week in de krant dat aan de Dragonderweg een soort schoorsteentoren is gebouwd op de grens tussen Ede en Veenendaal in het groene gebied. En dat is nou een toren voor vogels om veilig in te schuilen. Ja, nou, ik dacht, hé, dat past nou precies bij de naam Heere, want de naam van de Heere is als een sterke toren. Sterke toren. Kijk, een havik heeft zo'n toren niet nodig. Maar een duif als Jona, als Paulus, als Timotheus, als jij en ik, die hebben nou zo'n veilige schuilplaats nodig. Want kijk eens even wat er gebeurt, hè? Als Jona dus van de Heere afvliegt, als duif, als evangeliebode, dan zie je dat in vers 3 het steeds meer afdaalt naar de diepte. Als je het Hebreeuwse taal eigen kent, dan komt dat nog veel sterker op je af. Hij stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Joppe, vond er een schip, betaalt de vrachtprijs, gaat dan helemaal onder in dat schip. Dat is het. Als je iPhone alleen je ik-berichten doorgeeft, dan ga je weg van de iPhone van de Heer. En dan gaat het van kwaad tot erger. Dan ga je straks, om in scheepvaarttermen te spreken, met heel die boot van je leven naar de kelder. Eeuwig verloren gaan, dat is wat. Omdat je de iPhone van Gods levensbericht hebt uitgeschakeld. Maar gelukkig, de naam van de Heere is een sterke toren. En al kan God hem dan niet meer bereiken via Jona's iPhone. Hij doet het overigens via een storm en daarover een volgende keer bij gezondheid. De Heere is een sterke toren. Gemeente, jongeren, ouderen, als we die Heere kennen, dan hebben we nodig niet weg te vluchten, want dan kom je in de ondergang terecht. Maar tot de Heere te vluchten. Denk aan die schoorsteentoren. Hè. Kijk maar eens op de krant. Als je gaat wandelen vanmiddag, jongens en meisjes, kunnen misschien wel even langslopen. Er zijn allemaal invlieggaten in die schoorsteenachtige toren aan de Dragondenweg. Alle soorten vogels, kleintjes en grote, die zijn er welkom, die kunnen er schuilen. Dan kun je op adem komen. Dan kun je versterkt worden. Dan kun je gevoerd worden, gevoed worden. Dan kun je vernieuwd worden. Dan kun je bekeerd worden. De naam van de Heere als een veilige, vaste toren. Als we een duifje geworden zijn, dat bedoel ik niet letterlijk. Maar in de geest van de Heilige Geest mogen leren leven. Dan hebben we een toevluchtnemend geloof naar de naam van de Heer. En Paulus zegt tegen Timotheus, zo heerlijk geopenbaard in de Heere Jezus Christus en door de Heilige Geest toegepast aan je hart. Op de kathedraal in Den Bosch staat dan zo'n stenen figuur, gebeeldhouwd, een jonge man met een iPhone aan zijn oor. Het is eigenlijk een glimlach van de beeldhouwer. Maar het blijft wel een stenen figuur. Weet je, als deze tekst van Jona ook in jou, in uw, in mijn hart komt, dan komt die stenen figuur tot leven. Dat wil God. Die wil geen stenen jongeren, geen stenen ouderen, maar die wil levende jongeren. Ik vraag jou, is jouw iPhone Engels voor je eigen ik nog van steen zonder een verbinding aan het hemelhof? Ach, hoor toch en je ziel zal leven. Of kreeg je al bericht uit de hemel dat je hart verbrak? En werd je levend gemaakt, dan kom je van dat dak af. En dan ben je levend lidmaat van de levende kerk van de Heer. En dan ben je een postduif van het evangelie op de plek waar de Heere je stelt. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Lieve Heere, wij mogen u erkennen voor de openbaring van uw woord. Eenmaal zond u Jona naar Israël en naar Nineveh. En hij moest ook gaan toen hij ingewonnen was. U hebt ons meer dan Jona gestuurd, Jezus. En dat ook met een nog diepere boodschap. Niet alleen maar met de oordeelsdreiging, nog 40 dagen en het is voorbij. Maar uw Heilige Geest heeft de Heer Jezus uitgetekend, zoals Paulus het aan Timotheus voorhoudt. Als degene die zich zo diep gebogen heeft onder het recht van God. De dood geproefd heeft, de schuld verzoend heeft, het leven aan het licht gebracht. En door zijn Heilige Geest dat niet alleen voor zichzelf, maar voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Wat een wonder, Heere, zo'n God, zo'n verlosser, En de kracht van uw lieve geest, die verbreekt wat keihard is door onze ongerechtigheid, die vuilnisbelt van zonden, tot voor uw heilige ogen. En dat u dan toch uw toorn legt op de Heere Jezus. En niet op uw volk. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van al hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Wat een wonder, Heere. Als wij ons niet hebben gewonnen gegeven aan dat evangelie. Wat is dat erg. Wat is dat erg. Wat tekent dat als wij daarin volharden wie we zijn van nature. En wat zal het dan ook vreselijk zijn verloren te moeten gaan. Omdat wij op dat offer van Christus gespuugd hebben. Heere, bewaar ons ervoor. En als wij daaruit mogen leven, Heere, wat een genade. Ach, we kloppen ons nooit zelf op de borst, want ook Jona was tot hinken en tot zinken letterlijk in staat. Ook na ontvangen genade. Maar we zien gelovig op u. En we vluchten tot die naam Heere, die als een sterke toren is. En allen die erheen vluchten zijn wel geborgen in tijd en eeuwigheid. Zo krachtig is dat volkomen werk van de Heere Jezus. En zo geeft de Heilige Geest overtuiging in het hart van die hem vrezen. We bidden voor de wereld, we bidden voor Amsterdam. We bidden voor Afghanistan, we bidden voor Irak en Iran, voor Israël, ach, voor de wereld. Ontfermt u zich, Heere, over uw kerk en over de wereld, schepper van elk leven. En u wil ook het leven geven zoals u dat bedoelt. Wij willen het niet hebben. Heere, wat een geduld, wat een langmoedigheid, wat een genade. Zegen uw volk en kinderen, Heere, en geef ook niet die geest van vreesachtigheid zoals er bij Timotheus staat, maar die geest van vrijmoedigheid om te staan en te gaan in de kracht van de Heere. Heere, kan best moeilijk zijn, ook na ontvangen genade, maar als u overkomt, dan brengt u ook de genade mee waarin het kan en het mag en het moet. Want de Heere heeft een zeer gewillig volk in de dag van zijn heerkracht als hij overkomt. Heere, we bidden voor de gemeente, gezinnen, alleengaanden, zieken, mensen die verdriet kennen, mensen die blij zijn, allen die verzorgd worden in zorgcentra, ook als we wat vergeetachtig worden, als de dementie toeslaat, Heere, wees nabij en goed en ontfermt u zich als de getrouwe zielenherder over uw schapen. Gedenk onze jeugd en onze kinderen. Het is ook niet gemakkelijk om als gedoopte jongeren te staan in deze samenleving. Dat we de iPhone uit de hemel, het godsgeluid in ons hart mogen verstaan, mogen leren verstaan. En zo er ook voor gaan op de plaats waar u ons roept. Zegen ons, Heere. Ook in onze gaven, we bidden voor de emeriti predikanten, waar we voor collecteren. Ook in onze gemeente, zegen ze, ook als ze nog mogen preken of niet meer mogen preken of kunnen preken. Heere, gedenk ze en het gesproken woord mag ook voor de eeuwigheid tot zegen zijn. Breng ons ook vanmiddag weer samen in getrouwheid, geleid ons door uw goedheid, vergeef ons onze zonden. En verheerlijk u zelf, om Jezus wil alleen. Amen. Er wordt gecollecteerd in de dienst, eerst voor de kerk en dan voor de emeritikas. En bij de uitgang voor het bouwfonds geeft met hartelijkheid en overvloed uw gaven voor de dienst van de Heere. En we willen tenslotte nog zingen uit Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Want gij zijt groot en hoog verheven. Gij zijt God. Ja, gij alleen. Psalm 86, vers 5 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.